Kijk, we hebben nog meer.
Wow, oh, je, oh man.
Heb ik niet nog meer verrassingen?
Zo.
Dit was eigenlijk de zaal met schutsmunitie. We hebben wat raketten, handgranaten, wat mortieren. En hier gaan we al het grote spul.
Zo.
Mijnen.
Vliegtuigbommen. Nog veel meer vliegtuigbommen erachter. Wat raketten, ook wat moderne raketten erbij.
Wow.
Ja. Dus, dit.
Nou. Handje voor je mond momentje dit. Jeetje.
We zijn te gast bij sergeant-majoor Vincent de Jong. De Jong is werkzaam bij de explosieve opruimingsdienst van het ministerie van Defensie. We zijn bij hem om te weten te komen wat sabotagegroep Henriette en wellicht ook Pieter Hulsman met de inhoud van die 5 kisten kon doen. Omdat we geen idee hebben wat die hele waslijst aan munitiespullen betekenen. En de Jong heeft een verrassing voor ons. Niet alleen hebben ze in de tentoonstellingsruimte heel veel spullen, ze hebben ook een groot deel van de munitie liggen, vergelijkbaar met die uit de tuin van Hulsman. Dit is De Goede Vaderlander, een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Mijn naam is Jordi Hubers en deze podcast maak ik samen met historicus Floris van Dijk. Aflevering 6. Vast in Camp O2O. Vincent de Jong en ik hebben elkaar eerder gebeld voor het maken van een afspraak. Ik heb toen al een uitleg gegeven over wie we zijn en waar we mee bezig zijn. En terwijl ik dat doe, is Vincent de Jong even stil en zegt dan...
Jij zei, het kippenvel staat op mijn rug nu.
Ja, echt. Ja, nee, dat klopt. Eigenlijk is het vorig jaar beginnen te spelen bij de EOD. Ik heb je er al wat over verteld, maar dat gaat over operatie Paasei. In het Duits ook wel Operation Oesterei-Aktionen. Hele mond vol. En dat was eigenlijk een programma van de Abwehr. En die had als doel om wapenstashes eigenlijk te verstoppen in West-Europa, Frankrijk, België, Nederland, West-Duitsland. Ja, en die stashes, die informatie is vrijgekomen bij de National Archive. Uiteindelijk is daar iemand op aangesprongen. Die heeft gevraagd om die documenten offline te halen. Omdat er best wel belangrijke informatie in stond. Er zijn nog steeds locaties in Nederland waar dus die voorraden verstopt liggen. Ja, en die lijst is nu, waar die locaties zijn, die lijst is nu bekend. En vanuit Defensie zijn we nu bezig om in samenspraak met de gemeentes en andere actoren om die locaties op te gaan zoeken. Nou, we hebben nu de eerste benadering gehad en daar hadden we direct bingo.
Operation Oesterei-Aktionen. Er is door de Duitsers een netwerk van munitiedepots door Noord-Europa aangelegd. Puur bedoeld om sabotages uit te voeren achter vijandelijke linies. En dat zijn er vrij veel in Nederland.
Er zijn 92 locaties bekend. En die zijn globaal omschreven, want de archieven zijn vernietigd. Maar de persoon die ze destijds opgepakt hebben, die wist die 92 locaties uit zijn hoofd te vertellen. Dus ik wil nagaan dat jij in 1946, een paar jaar na dato, nog steeds kan vertellen waar die dingen liggen. Ja, dat is echt bijzonder. Dat is echt bizar.
Verspreid over Noord-Europa moeten dat er duizenden zijn geweest. Waaronder dus dat ene depot in de tuin van Pieter Hulsman. De kisten met munitie zijn dus onderdeel geweest van een groot plan. Deze uiterst geheime operatie was genaamd Oesterei-Aktionen.
Het doel van operatie Paasei, ik zei het net al, op het moment dat de geallieerden een invasie zouden doen, zoals gebeurd is, zouden geheime agenten, die dus nog achter de geallieerde linie zouden zitten, aanslagen kunnen plegen op de geallieerden. Dat is het doel geweest, om de opmars te vertragen. Of...
Ja.
De haven van Antwerpen was nog niet in gebruik. Dus alle bevoorrading die werd gedaan vanuit nog steeds vanuit Normandië. De haven van Normandië. Nou, de Red Bull Express heb je wel eens van gehoord misschien. Nou, er waren allemaal logistieke lijnen die vanuit Normandië zo snel mogelijk richting het front gingen. Er waren hele wegen waren platgelegd. Overal hingen grote rode ballen. Zodat de chauffeurs wisten, die route moet ik volgen. Daarom heet het Red Bull Express. Mm. Op het hoogtepunt reden er, ik geloof, 1000 vrachtwagens continu. Ik zou zeggen dat dat een doel zou zijn. Als jij het leger wil stoppen, volgens mij heeft Napoleon ooit eens een uitspraak gehad van een leger loopt op zijn maag. Als jij een leger marcheert op zijn maag. Als jij de logistiek afknijpt, dan stopt het leger vanzelf. En ik vermoed dat dit soort hoeveelheden, dit soort munitieartikelen ook, daarvoor zijn gebruikt. Dus ik heb echt het vermoeden van, ze hebben met deze hoeveelheid, hebben ze echt als doel gehad de logistieke lijnen. Mm. En dan hebben we het nu over spoor gehad, maar je kan ook nagaan, die vrachtwagens, brandstofdepots, eigenlijk kun je er alles mee aangrijpen.
Haven van Calais?
Ja, als jij een boot hebt, nou, we hebben hier een lading, hier zit een shape charge in, een holle lading, en dit zijn magneten. Dus je kan het heel makkelijk op een scheepswand plakken, daar moet je wel even het water in. Je doet er een time pencil in, time pencil, die staan hier ook op, onderaan, 60 stuks. Time pencil is een langwerpige apparaatje. Nou, je ziet hem hier al. Je moet hem zo inknijpen. Dit is dus echt het voorschrift. Je stopt hem hierin. Je plakt hem tegen je scheepswand aan. En je hebt, afhankelijk van welke je hebt gepakt, heb jij een uur of twee uur of drie uur de tijd om weg te komen. En dan krijg je een explosie. Ja, dit slaat door je scheepswand heen. En je boot,
en ga je zinken,
je boot begint te zinken. Ja.
De lijst waarop de inhoud van de 5 kisten staat omschreven, heb ik voor de opname met de Jong al met hem gedeeld.
Even te beginnen bij jullie lijst, hè?
Ja.
Wacht, ik pak hem er even bij. Al het materiaal, hè, er staat er ook bij British Made. Waar stond het nou? All British. Hoe kan dat nou in handen komen van een vermoedelijk Duits agent? Hè? Achter Gallier Linisch. Nou, we hebben vanaf 1941 volgens mij het Engeland spiel gehad. Er werd heel veel Brits materiaal gedropt eigenlijk in Duitse handen. Hè, dus die waren er blij mee. En dat is waarschijnlijk, dat weten we zeker, is het voor die operatie Pazij, is dat gebruikt om te verstoppen in die kistjes door de rest van het land. Mm-hmm. Hè, dus best kans dat dit daar ook op aansluit. Dat het hetzelfde Engeland spielmateriaal is, dat hier in deze kisten in Calais.
En daarmee zeg je dus eigenlijk ook, Vincent, dat is ook een aanwijzing, dat die vondst in de Rue Watteau nummer 12 in Calais, dat inderdaad onderdeel was van operatie Pazij.
Die kans is ook
ja,
zo.
Ik weet wel zeker dat het zo is. Ik durf daar mijn hand voor in het vuur te steken. Ja.
We gaan de inhoud nog eens onder de loep nemen. Wat zou er met die inhoud uitgevoerd kunnen worden?
Als je alle slagpijpjes... Kijk, dit zijn slagpijpjes. Dat is eigenlijk het begin van je explosie. Heel simpel uitgelegd. Dit is heel gevoelig. Als je hier een aansteker bij zou houden, dan zou die exploderen. Dan heb je een hele harde knal. Met heel beperkt scherfjes. Ja, je zou een vinger kwijt kunnen raken. Of misschien een paar vingers. Zo gewond zou je ervan kunnen raken. Maar dat is het begin van een explosie. Deze, die stop je hierin. En dit is jouw echte lading. Dus die gaat echt werken.
Okay, ja.
Als je kijkt naar hoeveel hij van deze explosies zou kunnen beginnen. Want dat is het begin van explosies. Dan kom je op een aantal van 358 stuks uit. Dus hij zou 358 enkele explosies kunnen veroorzaken. Maar dan moet je het nog wel even delen door de 304 kilo kneedspringstof. Nou, dus dan zit je op minder dan, wat is het, 800 gram of iets dergelijks. Dus je zou 358 explosies kunnen veroorzaken met 800 gram springstof.
Dat zijn dan dus explosies, zeg maar, van het niveau dat je inderdaad een brug kan opblazen of zo'n transport?
Nee. 800 gram is niet heel veel.
Oké.
Dus laten we zeggen dat dit, nou, dat je met een kilo, volgens mij zijn er richtlijnen voor, een kilo blaas je een enkele spoorlijn door. Maar ja, je wil zekerheid, dus je moet er al eigenlijk aan beide kanten moet erin hebben. Hè, dus dan ben je al 2 kilo kwijt.
Dus hij kan heel veel explosies veroorzaken met al die slagpijpjes, maar de lading springstof die hij daarvoor heeft is eigenlijk dan weer beperkt.
Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Ja.
Hij heeft zelf verklaard, nadat hij opgepakt was en natuurlijk naar Engeland werd en daar werd verhoord, heeft hij herhaaldelijk gezegd, ja, ik heb de lessen over springstof, booby traps en zo. Daar weet ik echt niks van. Die heb ik allemaal gemist.
Oké.
Okay. Ja, dat heeft hij zelf verklaard, hè?
Ja. Wat denk jij dan als je naar deze voorraad kijkt?
Nou, dat hij misschien toch iets meer van een supplier geweest zou moeten zijn. Eigenlijk zijn alle explosieven redelijk makkelijk te hanteren. Ik kan jou nu uitleggen hoe jij deze op een boot moet plaatsen of op een wagon moet plaatsen. En dan kun je dat uitvoeren. Heel simpel eigenlijk. Ja. Alleen als je zo'n grote hoeveelheid hebt, moet je jezelf afvragen, ga je dat allemaal zelf doen? Of sta je misschien een stapje hoger en ben jij degene die het
uitdeelt?
Ja. He, dus dat heb ik me ook afgevraagd. Van, ja, het ligt ergens in de tuin opgeslagen. Misschien heeft hij wel als taak gehad mensen te instrueren.
Ik had echt niet verwacht dat wij zo dicht bij dit soort spullen nog zouden komen. Voor mij was het gewoon, het stond allemaal op papier en ik dacht, oké, ja, geen idee wat het allemaal is.
Nee.
Maar dat het allemaal nog hier zou liggen, zo voor mijn neus.
Ja, nou, het meeste is gewoon voorhanden. En kijk, dit is natuurlijk niet origineel, maar het valt goed na te bootsen.
Ja.
Die ontsteken is wel origineel dan. Maar...
Het is natuurlijk wel een best serieuze voorraad die daar had liggen.
Ja. En daarom ben ik ook van mening dat hij niet de uitvoerder is geweest, maar dat hij hoger in het systeem heeft gezet. Tenminste, dat is mijn aanname.
Volgens de Jong gaat het dus om iemand die op de spullen moest passen. Niet om de sabotage uit te voeren. Pieter verklaart later zelf ook dat de kisten van huisgenoot snel waren. Hulsman weet te vertellen dat er veel meer materiaal gedumpt is en weet de locaties. Denderleeuw, het Vlaams Huis en bij Jos Verstraten. Dit wordt door Snel ook verklaard. Hij zegt...
Het bezoek van mij en Verstraten aan hem had een doel om een lading springstoffen in zijn huis onder te brengen. Hetgeen is gebeurd, en wel te weten, in 5 kisten. De inventarisatielijst werd aan Orny gegeven. Het was ter attentie van de sabotagegroep van Verstraten. En Orny was spionage en geen sabotage.
Felix Orny was dus de schuilnaam van Hulsman. We hoorden eerder van Herman Smulders dat er eigenlijk helemaal niks door die sabotagegroep is gedaan. Dus die kisten zijn nooit ingezet. En Hulsman had daar, zo lijkt het nu, ook helemaal geen doel mee. Want even fast backwards, we zijn nu chronologisch gezien aangekomen in begin september 1944. Het is duidelijk, de geleerden rukken snel op. Hulsman moet iets verzinnen. Tegen MI5 verklaart hij dat hij met zijn nieuwe verloofde, Yvette Ternink, een besluit neemt. Hij gaat richting het nabijgelegen Arderen om over te lopen naar de geallieerden. Hij vreest dat ze hem niet geloven. Zijn idee? De geallieerden bereiken, ze overtuigen om met een Frans sprekende agent terug naar Calais te gaan om communicatie met de geallieerden op te zetten via een radioverbinding. Indien succesvol, dan zou hij tegen de havenmeester Pruse een verhaal ophangen dat hij een veeman van de Marquis heeft gered. En om dan een haventoegangspasje te krijgen om in de haven te verblijven.
Dit zegt hij tegen de Britten en de Britten hebben dit zonder verdere vragen opgetikt.
Ja, maar dat overlopen, daar heb ik ook, die kan ik ook niet helemaal plaatsen. Ik snap het gewoon eigenlijk helemaal niet, als ik heel eerlijk moet zijn. Dit is inderdaad een onderdeel daarvan, dat is vreemd. Wat ik ook heel vreemd vind, is als je leest wat hij zelf verklaart. Hij heeft dan al een verloofde. En die zegt hij dan gewoon in zijn verklaring, hey, by the way, ik ben weg. En dan, ja, maar ja, ik weet het niet. Maar volgens mij werkt dat in relaties over het algemeen niet zo. Dit was hem, doei.
Ja.
Ik ben weg, want ik ga voor de vijand werken. Ja, ik vind dat echt heel vreemd. En je kan je ook afvragen, als ik heel eerlijk moet zijn, was hij wel echt van plan om over te lopen? Of is het misschien een beetje per ongeluk zo gegaan? Dat hij, want hij gaat dus, zegt hij, op de fiets die kant uit. Maar hij heeft ook een pistool bij zich. Hij heeft valse pb'en, persoonsbewijzen bij zich. Ik bedoel, ik vind het eigenlijk ook... waaruit blijkt nou eigenlijk dat hij dus echt dit allemaal heel erg met voorbedachte raden doet?
Ja, het is een beetje een ondoorzichtig plan.
Ja, en ik zou ook niet weten waarom geallieerden dan... als je dat zelf daar gaat beweren met je pistool op zak en je valse persoonsbewijzen... dat ze dan gelijk zouden zeggen, dat wist hij toch ook wel. Die gaan dan toch niet meteen... wees van harte welkom en we gaan het even doen zoals jij het nu voorstelt.
Ja.
Merkwaardig.
Op 9 september om 1:15 in de middag gaat Hulsman op de fiets op pad. 3 maal wordt hij tegengehouden. Maar hij wordt herkend van zijn bezoekjes aan de haven van Calais. Aan de abweerchef aldaar, Pruse. Waarom vertrek je, zeggen ze nog. Ik moet een veeman in Arderen bereiken om hem instructies te geven. Misschien kom ik terug met hem. Ik ben wel 2 dagen weg. Hulsman mag door. Om 2 uur in de middag arriveert hij in Hotel Clément, waar hij Canadese Rode Kruissoldaten om een officier vraagt. Ze kunnen hem niet helpen. Vrienden verwijzen hem naar meneer Sèvres van het lokale verzet. Maar Hulsman wil alleen maar met een geallieerde inlichtingofficier praten. Hij blijft tot 4 uur in de middag, waarna hij in een passerende auto 2 Canadese soldaten ziet. Hij stopt ze, doet zijn verhaal en wil een intelligence officer spreken. Ze nemen hem mee naar het tijdelijke hoofdkwartier buiten Arderen en daarna naar Dixmuiden. Zijn papieren zitten dan nog onder zijn rechtervoetsel geplakt met pleisters. Die geeft hij niet, want dat wil hij pas doen als hij een inlichtingofficier spreekt. Hij wil niet onnodig tijd verliezen. Dit verklaart hij aan MI5. Een dag later wordt Hulsman na een dagje Dixmuiden naar Captain Torrey gebracht van de Canadese inlichtingendienst in Saint-Omer. Torrey lijkt sympathiek en hij is wel inlichtingenofficier. Dus Hulsman geeft de meegesmokkelde documenten zelf af. Uit zijn Belgische identiteitskaart blijkt hij Felix Jean Orny te zijn. Maar hij heeft meer mee. Pasjes van Snel. Een zonder Ausweis van Snel. En bijna 24.000 francs. Bessel Torrey, die na de oorlog een Nederlandse onderscheiding zou krijgen, vertrouwt het verhaal van Hulsman niet. Torrey stelt eerst voor dat hij naar Brussel wordt gebracht om met Nederlandse officials te praten. Maar op 15 september 1944 hoort hij dat hij niet naar Brussel gaat, maar op het vliegtuig wordt gezet naar Londen, voor verhoor. Op 17 september komt hij aan in het beroemde verhoorcentrum Camp 020. We snappen Hulsmans verklaring in zijn geheel niet. Hij laat dus zijn verloofde achter in Calais, dat op het punt staat om bevrijd te worden door de geallieerden. Hij neemt dus allemaal documenten van Albert Snel mee, inclusief ook nog eens bijna 24.000 francs. En hij neemt ook nog even een pistool mee. Was hij wel echt van plan om over te lopen? Waarom moest hij per se toegang tot de haven? En hij heeft blijkbaar vrienden in Arderen? Onsamenhangend. Op 17 september komt Hulsman dus aan in Camp 020. De Britten verhoren hem er dagelijks. Hier doet hij het hele verhaal waar wij tot nu toe zo gretig gebruik van maken als rode draad en waarmee we aan waarheidsvinding proberen te doen. En dit is de verklaring die we over zijn eigen verklaringen na de oorlog leggen en verklaringen van anderen. Hulsman geeft vrijwillig veel informatie, zeer gedetailleerd. Op 12 oktober tekent hij bijvoorbeeld een gedetailleerde plattegrond van het hele terrein van de spionnenschool. En hij geeft gigantisch veel namen van SD'ers en Belgische en Franse verzetsmensen. Er zijn ook andere SD-agenten verhoord in Camp 020. Over Hulsman. Hij wordt door 1 SD'er zelfs de best agent they had genoemd. We willen graag meer weten over Camp 020. Ook wel het Letchmere House. En daarom gaan we richting Engeland.
U had een taxi besteld?
Gozer, ja. Zit je?
Ik zie, ja. Even kijken. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen?
Londen! Zo,
zo.
Nummers gaan we weer.
Dan gaan we weer. On the road again.
We gaan met de auto naar Engeland. We rijden eerst naar het Letchmere House. We weten dat het hoofdgebouw bewaard is gebleven. Maar daar waar zware verhoren plaatsvonden tijdens de oorlog, daar kun je nu voor een paar miljoen een fijn appartement bezitten. Het huis is compleet verbouwd tot luxe appartementencomplex. En dat wat vroeger cellen en gevangenissen waren, zijn nu nieuwbouwhuizen. In oude Engelse bouwstijl opgetrokken. We vragen eerst enkele voorbijgangers naar wat zij weten hoe het er vroeger uitzag. Maar ja, mensen die het daadwerkelijk hebben meegemaakt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog zijn schaars natuurlijk.
Can I ask you, do you know what that house was in the World War II?
Yeah, it was a prison. I know about that. Yeah, I had friends who actually their parents worked and lived in the prison.
Oh, really? Yeah. So they were guards? Or?
Yeah, he was a prison officer, yeah.
Oh, wow, okay, okay.
There's not even a plaque on it or anything, is there, to tell you, is there? Do you know that?
No,
you,
no, no.
There's no plaque or nothing on it, no?
Nothing.
Nothing, no, no. Wow.
Hi there. Can I ask you something?
Yeah.
I'm from Holland.
Yeah.
And I'm making a podcast.
En ook de volgende voorbijgangers weten niet veel meer.
Well, the building was always there. It was Latchmere House.
The same building, yeah.
It was a, I mean, it goes back to century before.
Yeah. It was the office block.
And it was the offices for the prison.
Yeah, because there were all cell blocks right after it.
Yeah.
I'm assuming that that was the grounds of the original house when they acquired it.
Yeah.
The Ministry of Justice or whatever.
Yeah. Yeah.
It probably wasn't called that then, but then they built these sort of like Nissen huts in the garden.
Men weet dus dat het een jeugddetentiecentrum is geweest. En vaag dat hier in de Tweede Wereldoorlog al wat gebeurde. Maar meer weten ze niet. Maar goed, hoe verging het Hulsman hier daadwerkelijk? Hij heeft het in zijn verklaringen na de oorlog over zware verhoren. Maar hoe zit dat? We gaan daarom het nabije stadje in, Richmond upon Thames. Een bovenmodaal plaatsje ten zuiden van Londen. En wel bekend van de Apple-hitserie Ted Lasso. We wandelen de lokale bibliotheek en museum binnen. Weten zij misschien meer?
Ja, local studies. Ik weet alleen niet waar.
Sorry?
Ik weet alleen niet waar dat is.
Hallo.
Hallo.
How can we help you?
We emailed last
yes,
week
about podcast.
The Dutch podcast. Yes.
Yes.
This is Mr. Podcast himself.
Right, so I found a little bit of information on this one here, especially for Latchmere House. But, okay, I'll let you have a look, and then I might find some more information, some more files as well.
Yeah.
Thank you so much. Yeah. And,
heel vroeger zag bij ons een bibliotheek er ook zo uit. Je ziet allemaal van, hoe noem je die kasten? Van die oude archiefkasten.
Ja. Kaartsystemen.
Het is wel echt...
Zo'n viewer, dus echt... Dat is allemaal heel ouderwets.
Ja, dit is de opgeruimde versie van het archief waar we in Carlo Vivari waren.
Juist, helemaal. Ja. In de zoektocht naar Walter Heinrich.
Dit is dan de opgeordend.
Maar ook net zo oud. Ja,
Maar ze hebben allemaal boeken al voor ons klaargelegd over de historie. Want eigenlijk zijn er maar heel weinig mensen die er echt veel van weten nog.
Oh, wow. Oh, great.
Thank you so much.
No worries at all.
Er is een belangwekkend boek over Camp 020. Over het kamp en de commandant van het kamp. Geschreven door Oliver Hoare vanuit de archieven van de chef van Camp 020, luitenant-kolonel Robin Stevens. Bijnaam Tin Eye, omdat hij altijd met een monocle liep, zo'n deftig oogglas. In Nederland is dat boek nauwelijks te krijgen. Dus we zijn blij het hierin te kunnen zien. Het bevat een imponerende lijst met prominenten die daar verhoord zijn. Vanaf die day ontving Camp 020 opgepakte SD-agenten die achterbleven tijdens de geallieerde opmars. Denk aan Nederlandse dubbelspion Christian Lindemans, alias King Kong. Maar denk ook aan Walter Schellenberg, de SS-brigadevuurer und generaalmajor der Polizei. En daardoor de vertrouwensman van Heinrich Himmler. En Ernst Kaltenbrunner, de opvolger van Reinhard Heydrich als chef van het Reichssicherheitshauptamt. Maar geen Hulsman. We lezen wel veel bruikbare informatie over Camp 020. Bij aankomst werd de gevangene gefouilleerd en uitgekleed. Gevangeniskleding werd uitgereikt, persoonlijke gegevens werden genoteerd, een dokter voerde lichamelijk onderzoek uit en er werd een foto gemaakt in zowel gevangenis als burgerkleding. Die foto hebben we van Hulsman gezien. Alle bezittingen werden geconfiskeerd en gecontroleerd op verborgen materiaal. De verdachte bleef gedurende het verhoor staan terwijl ondervragers vragen en verklaringen op hem afvuurden, vaak zonder tijd voor antwoorden. Hoewel fysiek geweld absoluut taboe was, omdat de gedachte was dat gevangenen bij hardhandig verhoor sowieso gaan liegen om herhaling van de pijn te voorkomen, werd wel verfijnde psychologische intimidatie gebruikt. Stevens zette de legende van cel 14 in als psychologisch instrument. Deze cel, eerder een isoleercel toen Letchmerhouse een psychiatrische instelling was, kreeg een sinistere reputatie puur als psychologische truc. Vanwege het omslachtige transport naar het verhoorcentrum werd vanaf november 1944 een vooruitgeschoven ondervragingscentrum opgezet in het Belgische Diest. En in 1945 ook in Bad Nenndorf, nabij Hannover. Overigens, over dat taboe op fysiek geweld, in 2012 beweerde Ian Cobain in het boek Cruel Britannia dat documenten uit de National Archives bewezen dat er foltermethoden waren gebruikt in Camp O2O om informatie te verkrijgen en dat 30 kamers daar waren omgebouwd tot cellen met verborgen microfoons. Verder zouden er schijnexecuties hebben plaatsgevonden en werden verschillende gevangenen bruut behandeld door de bewakers. Hoe dan ook, het moet pittig geweest zijn voor Hulsman. De verhoorders hebben hun bedenkingen. Ze twijfelen. Op 15 oktober concludeert luitenant-kolonel Stevens in zijn eindrapportage:
Hulsman has made a favorable impression on his interrogators at Camp 020 and has shown a willingness to reply to questions. He has also provided a considerable amount of information voluntarily about other agents and contacts, which it is considered may be regarded as reliable. It is impossible to check the remainder of his story until Holland is occupied.
Met occupied bedoelt Stevens totdat Nederland is bevrijd. Op 5 november 1944, bijna 2 maanden na aankomst in Londen, gaat Hulsman via Southampton per boot terug naar het continent. Floris en ik staan nu naast het Letchmere House.
Het ademt totaal niet meer aan een gevangenis natuurlijk. Het is wel echt heel mooi geworden. Het is een prachtig gebouw.
Nou, het is inderdaad dat je weet wat hier is gebeurd. Want dit is een hele schitterende woonwijk.
Het is een prachtige woonwijk. Ja. Ja. Ook ruim opgezet, ruime straten. Dit kennen wij niet in Nederland eigenlijk. Hè? Zoiets
nee.
Phoenix.
Totaal niet.
Nee.
Per mail hebben we contact met dokter Marcus Faulkner. Hij is een historicus verbonden aan Kingston University en gespecialiseerd in de maritieme en inlichtingengeschiedenis van de 20e eeuw, met een focus op het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog. We vroegen hem dat als de Britten hun bedenkingen hadden, waarom Hulsman toch naar het continent is gestuurd. Het beeld dat oprijst is er een van pragmatisme en beperkte middelen.
Maar jullie weten dat de Britten met vermeende natieverraders na de oorlog niet volgens een vast recept, niet op een, zeg maar, vaststaande manier omgingen. Want alles hing af van het land waar de verdachte vandaan kwam en hoe belangrijk zo iemand was, de verdachte. Maar vooral ook welk belang Groot-Brittannië er zelf bij had. En Nederland werd anders behandeld dan bijvoorbeeld Frankrijk of Italië. Ja, dus als Nederlander werd je toch anders bezien dan sommige andere landen. Waarbij ik me dat van Italianen natuurlijk bijvoorbeeld zeker wel kan voorstellen. Of het beruchte kamp 020 dus, hè, waar heel veel verhoren plaatsvonden. En waar wij dus nu staan, Jordi. Hè, nou, daarvoor laat Faulkner dan het volgende weten. Over het algemeen werd er geen geweld gebruikt. En de Britten geloofden niet dat geweld effectief was voor het verkrijgen van informatie. Dwang wel. Dus de gevangenen werden bijvoorbeeld wel aangemoedigd om te praten. Ook onderling. Terwijl alles natuurlijk wel dan stiekem weer werd opgenomen. Nou, er was wel degelijk verschil tussen de formele MI5-verhoren en het dagelijks leven in de kampen zelf. En wat opvalt, zegt Faulkner dan, is hoeveel mensen door de mazen van het net heen zijn geglipt. Hoewel het Britse proces volgens Faulkner zorgvuldig was, en dat kan je zien in de uitgebreide dossiers in het National Archive, nou, dat weet je, ja, werden er na 1945 de middelen schaars. Lagere functionarissen werden vaak vrijgelaten, simpelweg omdat er geen tijd en geld meer was om alle zaken uit te werken. Nou, dat doet heel erg denken aan de Nederlandse situatie.
Nou,
dat was in de loop van 45, eind 45, begin 46, werd er geroepen omdat de kosten zo hoog opliepen om toch ook de lichtere gevallen maar te laten gaan. De meeste naoorlogse schikkingen met spionnen leidden nooit tot juridische vervolging, tenzij je echt belangrijk was voor de Britse belangen.
Het is tijd voor een resume. Hulsman is dus een intelligente jongeman die verzet pleegt, wordt opgepakt en voor de Duitse rechtbank in Amsterdam komt te staan. Hij wordt ter dood veroordeeld. Al tijdens zijn rechtszaak biedt hij zijn diensten aan de Duitsers. Dit tot woede van zijn medeverzetstrijders. Hij komt op de spionneschool in Den Haag om als SD Stay Behind agent opgeleid te worden. Via Brussel komt hij in Calais uit. Wanneer de geallieerden Calais naderen, loopt hij over en komt hij in Engeland uit, in Camp O2O.
Oké, Floris, ik denk dat we een aantal zaken de revue hebben laten passeren. En er zijn redelijk wat zaken waar wij, die twijfelachtig zijn. We begonnen in aflevering 2 met een camera in Kamp Amersfoort meenemen.
Ja. Nou, dat is onmogelijk, zoals ook door andere mensen verklaard wordt. En wat wij ook gewoon weten, dat is niet waar.
Ja, hij is als enige van de Haarlemse verzetsgroep niet geëxecuteerd. Want door een administratieve fout van Heinrich.
We weten inmiddels zelf hoe dat werkelijk ging. Hij heeft gewoon in zijn proces actief is hij naar voren gestapt. En heeft zich aangeboden om te gaan werken voor de Sicherheitsdienst.
Nou, waar we het niet heel erg over hebben gehad. Maar wat toch ook wel opmerkelijk is. Hij beweert een verzetskrantje in 1942 te hebben rondgebracht. Nou, dat hebben we uitgezocht. Dat is pas in 1944 opgericht. Dus dat heeft hij vermoedelijk bij zijn ouders gezien.
Ja, dat bij een van die bezoeken aan zijn ouders. Dus dat verklaart hij dan in Engeland natuurlijk vol overtuiging. Maar waarschijnlijk wist hij helemaal niet eens dat het krantje in 1942 nog niet bestond.
Ja.
Dus in elk geval ook dat is een merkwaardige verklaring.
Hij beweert door knollen te zijn geronseld. Maar anderen zeggen van dat kan helemaal niet. Want ten eerste heb jij uitgezocht, hij is helemaal niet in Kamp Amersfoort geweest op dat tijdstip dat knollen, hij zegt dat hij
knollen is daar niet geweest. Nee.
Die is helemaal niet in Kamp
Amersfoort. Zoals hij beweert. Ja.
En er zijn allemaal vooraanstaande SD'ers en SS'ers die zeggen van wij hebben alleen maar zaken gedaan met mensen die zich daadwerkelijk aanboden en die voor ons wilden werken.
Nou, en dat is ook hartstikke logisch. Ik bedoel, dus het is niet alleen dat mensen dat allemaal hetzelfde verklaren en beweren, maar hij maakt er dus, ik vrees dat Hulsman hier een versie van maakt, alsof het, hij wil gewoon het eigen initiatief een beetje verbloemen.
Het verhaal
wegpoetsen. Ja.
Nou, dan waarom kreeg hij in 1942 binnenwerk bij Kamp Amersfoort toegeschreven?
Ja, waarom kreeg hij dan binnenwerk? Het zou maar zo kunnen dat dat ook toch een soort gunst was die hem verleend werd door de kampleiding. Kan.
Ja. Nou, hij kent ook een indrukwekkende rij aan verzetsmensen, waarmee niet gezegd is dat hij een verzetsman is, maar hij kan ook extreem goed geïnfiltreerd zijn geweest. Maar het is echt een waslijst. Hè? Als je dat hier nu ziet.
Ja, heel veel namen heeft hij. Echt heel veel.
Dat zit allemaal bij zijn dossier. In
België. Dus hij weet in Haarlem. Hij heeft overal is hij goed op de hoogte geraakt. Dus hij zat echt heel goed in die. Hij was goed op de hoogte van al die verzetsgroepen.
Nou, dan hebben we de vijf kisten munitie natuurlijk. Waarvan hij zegt. Hij zegt eerst van. Nou, ik heb geen verstand van booby traps, want ik heb lessen gemist. Nou,
geloof ik oprecht niet.
Nee. Dat strookt helemaal niet met de verklaring over hem. Zeker niet als je zegt dat hij is de beste man van de klas. Even kijken, wat hebben we nog meer gehad? Hulsman verklaart in Londen. Eigenlijk over zijn verzet.
Nee, dat zeiden we in het begin al tegen elkaar. Dat is toch raar. Als je nou bij de geallieerden in Londen zit en je wordt daar verhoord. Waarvoor zegt hij dan eigenlijk helemaal niks over de reden waarom die überhaupt dan bijvoorbeeld was opgepakt ooit.
Ja.
Want dan stond hij toch juist aan de goede kant. En dat vind ik, die begrijp ik helemaal niet.
Nee.
Hij zegt niks over zijn verzetswerk in Haarlem, in Aardehout enzovoort.
Nee, het enige dat hij zegt is van ik had geallieerd, of nee, hoe zeg je dat? Drukwerk natuurlijk.
Ja, hij bracht dat krantje rond.
Anti-Duits drukwerk, zo noemt hij dat. Hij bracht dat krantje rond. Hij heeft die foto's natuurlijk gemaakt waarbij hij gepakt wordt. En hij zou kleine sabotageacties hebben uitgevoerd. Maar daar spreekt niet uit dat dit nou een enorme verzetsman was.
Zoals hij het daar in Engeland brengt, dus niet.
Nee.
En dat vind ik dus vreemd.
Ja. Ja, en het belangrijkste punt eigenlijk ook voor de Britten is, hij zegt niks te hebben gedaan voor de SD in Brussel en Calais. Maandenlang dus. Maar hij krijgt wel 80.000 frank betaald.
Nou, wat volgens mij zo'n maand of 8-9, als ik me niet vergis, inderdaad. En dan krijgt hij daar prima voor betaald. En hij blijft maar volhouden, maar ik heb daar eigenlijk niks voor hoeven doen. En dan aan de andere kant heeft hij dus wel weer heel veel informatie over al die verzetsgroepen.
Ja.
Dus dat is toch ook wel heel vreemd.
Heel erg vreemd, ja.
Al deze tegenstrijdigheden. De Britten vertrouwen hem niet. En dus wordt Hulsman met heel veel twijfels begin november 1944 naar het continent teruggestuurd. Maar zijn reis naar vrijheid is dan nog lang. In de volgende aflevering.
zijn op Eaton Square. En op deze locatie zat koningin Wilhelmina, hè? Op Eaton Square nummer 82. Daar staan we hier nu op de hoek.
Majesteit, nog immer in ongeëvenaarde kwelling en onbegrensde onbegrijpelijkheid, wachtend op mijn zuurverdiende bevrijding, na het mij thans aangedane onrecht, schrijf ik u.
Dit was de zesde aflevering van De Goede Vaderlanden, een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Geproduceerd door IO Digital. De montage is gedaan door Niels Smulders. De muziek is gecomponeerd door Gijs Vriezen. Zou jij deze podcast willen volgen, liken of wil je een reactie achterlaten? Dat maakt de podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. Je krijgt dan ook een melding dat er een nieuwe aflevering klaarstaat. Deze productie is tot stand gekomen dankzij financiële steun van het V-fonds en het Mondriaanfonds. En de fondsenwerving is gedaan door Alexandra van Dijk.